Goedemorgen. Fijn dat ik met jullie het woord mag delen. Het woord wat ik op zeer relaxed en aangename wijze tot me heb mogen nemen. Sanneke die zei van de week tegen mij van joh, weet je wat jij eens moet doen om die preek goed voor te bereiden? Ga je een lekker ochtendje weg, ga je lekker naar de Reewijkse plassen, in het zonnetje zitten. Dus ik zat daar op een picknickbankje, bijbeltje voor me, boekje erbij, schrijfblokje en zo is het eigenlijk een beetje begonnen, wou ik haast zeggen. Ik was een tijd lang bezig met, wat wil ik met jullie delen? Ik denk een bekende vraag die veel sprekers zichzelf stellen voorafgaand aan de preek. Niet alleen wat wil ik met jullie delen, maar ook wat wil God door mij heen tot de gemeente zeggen. Wederom zei mijn wijze vrouw toen, joh, wat houd je nou bezig de laatste tijd? Waar ben je, wat heeft je hart? Waar ben je mee bezig? Wat is hetgene waar je mee, misschien wel aan het worstelen bent geweest, of waar je enthousiast over bent geraakt, of wat heeft je hart? En ik ben de laatste tijd een aantal keer in het schitterende boek Hooglied gelezen. Dus daar ga ik vandaag ook met jullie over spreken. Maar voor mij was dat een beetje een lastig boek, want ik, ja, weet je, het is het is echt hoogdravend, wou ik zeggen. Leuke woordspeling met Hooglied. Maar wat kan je er nou precies uithalen? En een andere vraag die ik mezelf de laatste tijd vaak stel, en misschien heb ik dat al wel eens eerder met jullie gedeeld, is Gods liefde echt onvoorwaardelijk? Heb ik die vraag wel eens hardop gesteld? Omdat het lijkt wel eens alsof ik in de Bijbel patronen zie, op veel plekken, voor mijn beeld in ieder geval, waarin God zijn liefde aan ons geeft, maar ook iets terugvraagt, om het zo maar te zeggen. Dus hoe onvoorwaardelijk is Gods liefde nou eigenlijk? Want onvoorwaardelijk, zeg maar, het wordt je gegeven zonder daar iets voor terug te verwachten, laten we zeggen, iets tegenover te stellen. Nou, dat is eigenlijk een beetje de centrale vraag voor vandaag en daar wil ik samen met jullie naar gaan kijken. Dat doe ik aan de hand van het boek Hooglied en aan de hand van het verhaal van Hosea. Omdat ik daar twee soortgelijke verhalen in zie, een parallel, wel allebei boeken met een eigen les. En ik wilde gewoon door die twee heen lopen en dan kijken van wat kunnen we daar voor onszelf uithalen. En geeft het een antwoord op de vraag die ik gesteld heb. Dus dat gaan we doen vandaag. Misschien willen jullie met mij opslaan het boek Hooglied, hoofdstuk 3, en dan vanaf vers 6. Hooglied 3, vanaf vers 6. U weet, ik ben niet zo heel erg van de PowerPoint-presentaties. Waarschijnlijk is dat gemakzucht dat ik die niet maak, laat maar zeggen. Dus u zult echt, zelf in de Bijbel mee moeten lezen. Voor degene die het opgeslagen heeft, hou de Bijbel eens even, laat maar zeggen, zo plat voor je, zo in de lucht. En dan zie je dat de linkerkant van je Bijbel ongeveer even dik is als de rechterkant van je Bijbel nu. Links is ongeveer even dik als rechts. Bij Joke zie je dat niet zo heel goed. Want die heeft de Bijbel op de telefoon. Maar wat zien we dus? Dat het boek Hooglied, zowel letterlijk als figuurlijk zou ik haast willen zeggen, een hele centrale plaats in de Bijbel inneemt. Ik dacht altijd dat de psalmen in het midden stonden, laat maar zeggen. Omdat ze nou heel groot waren, maar psalmen, spreuken, prediker en dan komt de Hooglied pas, dus dat is echt drie bijbelboeken verder, neemt een hele centrale plaats in de Bijbel. En misschien is het toeval, ik geloof niet echt in toeval, maar het is het boek wat gaat over de liefde. En wat je ook kan zien als een afspiegeling van de liefde tussen God en ons als gemeente. En ik vind het mooi dat zo centraal staat in de Bijbel. Laten we gaan lezen Hooglied 3 vanaf vers 6. Wie is zij die daar komt uit de woestijn als een zuil van rook, in een wolk van wierook en mirre, in een geur van kostbare kruiden? Kijk, Salomo's draagstoel, omringd door 60 helden uit de keurtroepen van Israël, allen met de hand op het zwaard, geoefend in de strijd, ieder met het zwaard op de heup, bedacht op nachtelijk gevaar. Een draagkoets maakte koning Salomo, een koets van cederhout. De stijlen zijn van zilver, het baldakijn van goud, de zetel is van purper. Hij is versierd met tekens van liefde door de meisjes van Jeruzalem. Kom kijken, meisjes van Sion. Kijk naar koning Salomo. Kijk, de kroon waarmee zijn moeder hem tooide op zijn bruiloftsdag. De dag die zijn hart zo verblijdt. Wat we hier lezen is eigenlijk een beetje de context van het verhaal van Hooglied. En het verhaal van Hooglied, daar kom ik straks nog wat uitgebreider op terug, omschrijft eigenlijk de relatie tussen een meisje en een man. En in dit geval is dat stuk wat we net gelezen hebben geschreven door dat meisje, die man op zich af ziet komen. En dat is die man, koning Salomo, in dit geval. En ze ziet hem op haar afkomen, eigenlijk opnieuw, nadat ze elkaar eerder ontmoet hebben. En wat jullie ongetwijfeld ook al weten, is dat zo gingen die dingen in Israël toen de tijd. Als er een huwelijk gesloten werd, dan zeiden een man en een vrouw, vaak ook via de vaders van beide personen, van we gaan met elkaar trouwen. En dan waren ze lange tijd van elkaar gescheiden, als het ware. En die tijd die werd gebruikt door de man om een huis voor de vrouw klaar te maken, en door de vrouw om zichzelf klaar te maken voor de man. Nou, in het stukje wat we net gelezen hebben, dat volgt eigenlijk op die periode. Dus dat die man weer terugkomt en die vrouw komt ophalen om met haar te gaan trouwen. Nou, dat ritueel, dat was gebruikelijk in Israël bij een op handen zijnde bruiloft. Voordat we nou wat dieper ingaan en wat verder kijken naar de achtergrond van het boek Hooglied, is het goed om te weten hoe we dat boek nou kunnen lezen. Want ik zei net al, ik vind het soms een lastig verhaal, omdat ik veel dingen ook vaker terug zie komen daarin, in een voor mij niet altijd logische volgorde. En hoe moeten we nou dat boek Hooglied lezen? Wat is het voor een boek? Eigenlijk is het een boek met al een hele bijzondere titel. En waarom is die titel zo bijzonder? Omdat in het Hebreeuws, de grondtekst waarin het boek geschreven is, normaal gesproken eigenlijk geen bijvoeglijke naam werden gebruikt. Dus er werd gezegd iets over het boek, maar niet het mooie boek of het schitterende boek of het allermooiste boek wat er is. En het Hooglied, het lied, het is eigenlijk een lied of een gedicht wat geschreven is. Wij kennen het dan als een Bijbelboek. Het is raar om dat het mooiste lied te noemen. En daarom wordt het eigenlijk genoemd het boek der boeken, het lied der liederen. Als we het goed vertalen. Dus dat is bijzonder. Helemaal als je dat doortrekt maar naar het boek der boeken, wat gaat over de liefde, naar de naam die wij van God ook kennen. De Heer der Heren, de Koning der Koningen. Het zegt iets over de grootheid, het veelomvattende daarvan. En bijzonder aan het boek Hooglied is dat samen met het boek Esther is het enige boek in de Bijbel waarin de naam van God niet genoemd wordt. Dus dat is eigenlijk ook bijzonder. Alleen daarom al een reden om het te lezen, laat maar zeggen. Je kan het boek Hooglied eigenlijk op drie manieren uitleggen. En dat is wel even belangrijk om te begrijpen als we hier naar kijken. Je kan het boek allegorisch uitleggen. En allegorisch betekent eigenlijk dat het een verzonnen verhaal is. Een verhaal wat iemand bedacht heeft. Om een bepaalde boodschap duidelijk te maken. Maar dat verhaal dat is helemaal nooit gebeurd. Dus dat heeft niet echt plaatsgevonden. Ja. Dat is een manier. Er zijn ook uitleggers die het boek Hooglied op die manier uitleggen. Als een verhaal wat nooit echt gebeurd is. Hè. Dus die koning Salomo en dat meisje, die zouden elkaar nooit echt ontmoet hebben gezien hebben. Maar dat wordt gebruikt als een soort van beeldspraak. Je kan het ook analogisch uitleggen. En analogisch is een manier van uitleggen die we in de Bijbel vaker terug zien komen. Een analogische kijkwijze betekent namelijk dat het verhaal berust op waarheden uit de geschiedenis. En dus er komen dingen in voor die echt gebeurd zijn. Maar het is zodanig opgeschreven dat het begrijpelijk is gemaakt voor ons. En wat zien we bijvoorbeeld? Dat de Heer Jezus, die gebruikt ook heel vaak analogische boodschappen, om het zo maar te zeggen. Bijvoorbeeld als hij praat over het Koninkrijk der Hemelen. Het Koninkrijk der Hemelen is zo'n lastig begrip, daar kunnen we ons niet zoveel bij voorstellen. En daarom gebruikt Jezus bijvoorbeeld in Matthäus 13 daar voorbeelden voor die wij wel kunnen begrijpen. Dan legt hij het Koninkrijk der Hemelen uit als het verhaal van de zaaier bijvoorbeeld. Of als een schat in een akker die door een boer gevonden wordt. En die verkoopt alles wat hij heeft en die koopt die akker op om die schat maar te hebben. Nou, en zo legt Jezus aan de hand van begrijpelijke voorbeelden iets uit wat wij kunnen begrijpen. Maar analogische uitleg is dus wel gestoeld op gebeurtenissen die echt hebben plaatsgevonden. En je zou kunnen kijken naar het boek Hooglied, dat is de derde manier, als een soort van typologie. En een aantal van jullie weten misschien wat een typologie is. Maar een typologie betekent dat het verhaal een afspiegeling is. Het is een type van wat we in het Nieuwe Testament bijvoorbeeld zien. Het verhaal van Jezus. Dus wat we in Hooglied terugzien, dat kunnen we vertalen naar het leven van Jezus. Dat is een typologie. Dus je zou dan kunnen zeggen, als je het boek Hooglied pakt, dat Salomo, de koning, een type is van Jezus in het Nieuwe Testament. En dat de bruid in het boek Hooglied een type is van de gemeente. Die uiteindelijk de bruid van Christus is. Nou, wat weten we van het boek Salomo, of van het boek Hooglied? We weten dat de schrijver daarvan Salomo is. Dat is eigenlijk wel zeker. En dat kunnen we op basis van een aantal zaken herleiden. Maar met name ook vanwege de schrijfwijze. Salomo had een hele lyrische schrijfwijze, heet dat dan. En lyrisch is niet alleen ontzettend enthousiast, maar is ook een dichtvorm. Een liederlijke dichtvorm, als het ware. En Salomo stond erom bekend dat hij op die manier schreef. Hij schijnt wel ruim 1000 van dat soort gedichten of liederen geschreven te hebben, waarvan er uiteindelijk 6 in de Bijbel zijn opgenomen. En Hooglied is er daar eentje van. Ik denk als we ook kijken naar de voorbeelden die in het boek Hooglied genoemd worden, dat het veilig is, om het zo maar te zeggen, om ervan uit te gaan dat we het boek Hooglied analogisch mogen bekijken. Dus dat daar gebeurtenissen in zijn opgenomen die ook daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Misschien niet in de chronologische volgorde zoals ze beschreven worden in het boek Hooglied. Daar kom ik zo meteen ook nog even op terug. Maar dat het wel bedoeld is om ons iets duidelijk te maken. Dat er een boodschap achter zit en dat daar de voorbeelden voor gebruikt worden zoals we die kennen in het boek Hooglied. Het is wel, een beetje een omstreden boek ook soms, het boek Hooglied. Heeft iemand het wel eens helemaal doorgelezen? Van voor tot achter, laat maar zeggen. Misschien wel meerdere keren, zoals ik heb gedaan. Omdat als je het leest, dan denk je van, waar gaat het nou eigenlijk over? Het beschrijft heel erg de relatie tussen een man en een vrouw. En het is soms lastig om erover te spreken, omdat er best wel expliciete dingen in staan in het boek Hooglied. Echt soms zelfs op erotische wijze beschreven. En dan vraag ik me af, waarom staat het er op die manier? En waarom staat het boek in de Bijbel? En nogmaals, waarom staat het zo centraal in de Bijbel? En dan denk ik dat de reden daarvan is, als we ervan uitgaan dat we het boek analogisch mogen uitleggen, dat het ons iets duidelijk wil maken. Dat er een boodschap in zit en dat daar voorbeelden voor gebruikt worden die wij kunnen begrijpen als mensen. Wij kennen, dat hoop ik althans, liefdesrelaties. Wij weten hoe het is om geliefd te zijn en om van iemand te houden. En daarom gebruikt het boek Hooglied ook voorbeelden die wij kunnen vertalen. Soms heel expliciet, maar wel om iets duidelijk te maken. Nou, doet de vraag de ronde hoe dat boek precies in elkaar zit. Want ik heb het net gehad over Salomo en over een bruid. En er zijn bijbeluitleggers die daar nog een derde persoon aan toevoegen. En dan kan je het verhaal eigenlijk als volgt uitleggen. Ik hoop niet dat het nu al te ingewikkeld wordt. Dan kan je het verhaal als volgt uitleggen. Er is een koning, er is een meisje en er is een herder. Dat vinden we ook terug in het boek. Als het meisje vraagt, vertel me waar u uw schapen hoedt, zodat ik niet bij de kudde van vreemden hoef te gaan zitten wachten. En dat lijkt soms verwarrend, want als je er dan van uitgaat dat er een herder is, een meisje en een koning, dan zou je hem uit kunnen leggen dat het meisje met de herder wil gaan trouwen, maar dat er een koning is die met al zijn macht en zijn rijkdom en zijn pracht en praal dat meisje ook wel heel erg leuk vindt, en dat meisje van de herder af wil pakken. Nou, uiteindelijk kiest het meisje dan voor de herder. Eind goed, al goed. Koning is de bad guy. Maar, typologisch uitgelegd, is dan het meisje wel bij de herder. bij de goede herder. Heeft ze ervoor gekozen om de pracht en de praal en alle macht van de wereld, laat maar zeggen, die haar verleiden, te weerstaan en voor de herder te kiezen. Misschien hoort u al aan de manier waarop ik het vertel, dat ik denk, op basis van wat ik daarover gevonden heb en van heb kunnen vinden, dat er in dit verhaal echt sprake is van twee personen. Van een koning en van een meisje. Eigenlijk twee belangrijke redenen die ik daarvoor heb. De schrijver is namelijk koning Salomo. En ik weet niet, als u een verhaal zou schrijven, of een lied, of een boek, als ik dat zou doen, dan zou ik in ieder geval één iemand de held maken in dat verhaal. En dat ben ik zelf. Dus het lijkt me niet aannemelijk dat koning Salomo zichzelf als de slechterik zou afschilderen in het verhaal, laat maar zeggen. En ik lees in Hooglied 6 vers 10 tot 16 hoe de bruid haar bruidegom beschrijft. Als ik lees dat, we hebben net het openingsstuk gelezen dat het koning Salomo is die als bruidegom naar haar toe komt. En zij beschrijft haar bruidegom als iemand die blank is, die een blanke huid heeft, die een kunstwerk is van ivoor. En dat duidt dus op iemand die een lichte huid heeft. En in die tijd, de herders, die hoeden hun schapen in het veld. En in het veld, daar scheen de zon. En van de zon word je bruin. Dus het lijkt mij ook om die reden niet logisch dat de herder, laat maar zeggen, de gewenste bruidegom van de bruid is. Ik denk echt dat dit verhaal gaat over een koning, koning Salomo en de bruid. Wat wel zo zou kunnen zijn, omdat die herder wel een rol speelt in het verhaal, en dat is een uitleg die ik erover heb gelezen, is dat koning Salomo voor zijn ontspanning nog wel eens zijn buitenverblijf opzocht. En zijn buitenverblijf, dat lag in het gebied waar dit meisje ook woonde. En daar ging hij nog wel eens jagen. Of hoedde hij nog wel eens zijn kudde. En daar schijnt een ontmoeting plaatsgevonden te kunnen hebben tussen die twee. En daar kennen ze elkaar misschien van. En toen heeft de koning tegen haar gezegd, weet je wat, wij gaan trouwen. Is hij teruggegaan en weer later gekomen. Dus laten we er even voor uitgaan dat we het hier hebben over die romance, die liefdesverhouding tussen deze twee personen. Dat maakt het al iets makkelijker om, laat maar zeggen, de lijn van het boek te bevatten, te begrijpen. En nogmaals, je moet het eigenlijk helemaal doorlezen om het te kunnen begrijpen. Want ik pak er nu kleine stukjes uit misschien. Maar als je het helemaal doorleest, dan zul je eigenlijk één ding ontdekken. Of misschien wel een paar dingen ontdekken. Je zal ontdekken dat er een paar patronen in terug te zien zijn. Dat zijn patronen van, als het ware, ontmoeting en verlangen tussen de bruid en de bruidegom. En elke keer als ze elkaar ontmoeten, dan zien we dat ze elkaar ophemelen. Dat zij over hem zegt hoe mooi hij is, hoe sterk hij is, hoe betrouwbaar, hoeveel welvaart hij heeft, enzovoorts. En we zien dat hij ook van haar beschrijft dat ze de mooiste vrouw van de wereld is, de liefste, enzovoorts, enzovoorts. Alleen, nogmaals, omdat het gebaseerd is op een aantal historische gebeurtenissen die niet per definitie chronologisch zijn opgeschreven, moet je dat wel goed doorlezen. En er is een bijbeluitlegger, dat is Steinberg, en die heeft eigenlijk geconcludeerd, en dat vond ik heel mooi, en ik herken dat ook wel, dat er verschillende cycli te herkennen zijn in het boek. Dus meerdere cyclussen, ik weet niet of dat een Nederlands woord is, die je daarin terug ziet komen. Elke keer zie je dat het begint met de vrouw die verlangt naar de man. Ze wil hem heel graag zien. Dan komt die man, dat hebben we net gelezen, daar zijn we eigenlijk begonnen. Die verschijnt en zij begint hem lof te zingen als het ware. Zij maakt complimenten. Kijk nou eens, dat zagen we net ook. Salomo die komt uit de woestijn op zo'n mooie draagkoets die hij gemaakt heeft van cederhout enzovoorts enzovoorts. Dan maakt hij op zijn beurt complimenten naar haar. En hij zegt dat hij heel graag beide wil zijn. Hij verlangt naar die relatie, naar die aanwezigheid met haar. Het is belangrijk om eventjes te beseffen over welke relatie we het hier hebben in Hooglied. Nogmaals, omdat er soms heel expliciet geschreven wordt in het boek, gaat het hier niet om per se een seksuele relatie of een lichamelijk één zijn wat ze met elkaar willen hebben. Maar het gaat om het verlangen om samen te zijn, om liefde te delen met elkaar. En nogmaals, die voorbeelden die daarvoor opgeschreven zijn, die zijn gebruikt om voor ons te begrijpen hoe dat verhaal in elkaar zit. En als hij haar complimenten gemaakt heeft en gezegd heeft dat hij zo naar haar verlangt, dan nodigt zij hem uit om bij haar te komen en dan verlangt zij nog meer naar hem. Het verlangen om samen met hem te zijn wordt daardoor nog meer aangewakkerd. En misschien is het goed om even een stuk erbij te pakken waarin we dat ook terugzien. Zodat u het niet alleen maar van mij hoort, maar dat u het ook zelf kunt lezen. Laten we eens kijken naar Hooglied 2. Dus dan bladeren we even één pagina terug. Hooglied 2, vanaf vers 5 tot 17. Dus misschien een iets langer stuk. Maar daar zien we deze cyclus wel mooi in terugkomen. Dus nogmaals eventjes. Begin met het verlangen van de vrouw naar de man. Hij verschijnt en maakt compliment aan haar. Zij maakt compliment aan hem. Dan maakt hij complimenten aan haar. En geeft hij aan dat hij naar haar verlangt. En dan nodigt zij hem uit. En verlangt zij ook nog meer naar hem. Hooglied 2 vanaf vers 5. Dit is een stuk waar we dit mooi in terug zien komen. Verkwik me met rozijnen. Ik lees alles uit de NBV trouwens. Verkwik me met rozijnen. Verfris me met appels. Want ik ben ziek van de liefde. Ziet u dat verlangen? Ik ben ziek van de liefde. Ik wil zo graag bij je zijn. Mijn hoofd rust op zijn linkerarm. Met zijn rechterarm omhelst hij mij. Meisjes van Jeruzalem, ik bezweer je bij de gazellen, bij de hinden op het veld. Wek de liefde niet, laat haar niet ontwaken. En dan, hoor, mijn lief. Kijk, hij komt. Hier komt die man. Hij verschijnt. Dus die stap 2 van Steinberg. Kijk, hij komt. Springend over de bergen. Dansend over de heuvels. En dan begint zij met complimenten te maken. Als een gezelle is mijn lief. Als het jong van een hert. Kijk, hij staat al bij de muur. Hij blikt door het venster, tuurt door de spijlen. Mijn lief roept mij toe. Sta op, vriendin. Mooi meisje, kom. Kijk, de winter is voorbij. Voorbij zijn de regens, weggegaan. De bloemen zijn verschenen op het veld. Nu breekt de zangtijd aan. Het koeren van de duiven klinkt op het land. De vijgenboom is al vol met vruchten. En de wijnstok rankt en geurt. Sta op, vriendin, mooi meisje, kom. Mijn duivende rotskloof, verscholen in de bergwand. Laat mij je gezicht zien, laat me naar je luisteren. Want je stem is zo lieflijk, je gezicht zo bekoorlijk. Zie je wat die man doet? Die begint complimenten terug te maken. Zij heeft hem gecomplimenteerd en hij doet precies hetzelfde terug. En dan zingen ze als het ware samen. Vang voor ons de vossen, vang die kleine vossen. Ze vernielen de wijngaard, onze wijngaard vol bloeiende ranken. En dan zegt zij weer, mijn lief is van mij en ik ben van hem. Ik ben van hem. Weet je, weer dat verlangen om samen met hem te zijn. Hij wijdt tussen de lelies, nu de dag weer ademt en het duister vlucht. Ga nu weg, mijn lief, spring als een gazelle, als het jong van een hert over de geurige bergen. Nou, we zien die vier stappen in dit stuk eigenlijk mooi terugkomen. Ik hoop dat u ze ook herkend heeft zoals ik ze zag. En deze cyclus die Steinberg uitlegt, die zien we eigenlijk 4 of 5 keer. Die 5e keer is een soort van conclusie van het hele verhaal. Maar 4 of 5 keer terugkomen in het Hooglied. En wat mij opvalt, is dat, dat het er meerdere keren staat. En ik vraag me dus af, waarom is dat gedaan? Dat was die moeite die ik ermee had. Nu weet ik dat ik het boek zo mag lezen dat ik er gebeurtenissen uit mag halen en kijken welke les, welke lijn zit daarin. Nou, daar zit uiteindelijk die ontmoeting die opgevolgd wordt door het verlangen van beiden, die zit daarin. Maar waarom dan 4 of 5 keer? Nou, ik denk, nogmaals, omdat het boek zo geschreven is, omdat het lied zo geschreven is, dat er een boodschap aangegeven moest worden. Dus er zit een lijn in dit verhaal die ons duidelijk kenbaar gemaakt moet worden. Misschien dat het daarom wel 4 of 5 keer erin voorkomt. De liefde die wordt beschreven in dit boek. En misschien herkent u dat zelf ook wel. De liefde is eigenlijk ook cyclisch. Die kent een periode van pieken en dalen, om het zo maar te zeggen. Het is niet altijd een vlakke lijn. Maar je hebt het ook in de liefde nodig om elkaar weer te vinden, om dichter bij elkaar te komen, om elkaar complimenten te maken, om te zeggen hoe mooi je die ander vindt, om weer opnieuw verliefd te worden op die ander. Of om opnieuw je liefde te bevestigen tegenover die ander. En daarom denk ik dat het ook meerdere keren erin opgeschreven staat. Elke keer met net andere woorden, maar wel elke keer met dezelfde boodschap. Zoek die ander op, leer die ander kennen en probeer op die manier ook het verlangen naar elkaar levend te houden. Eigenlijk de boodschap die ik eruit gehaald heb, is één duidelijke boodschap. Wijd je keer op keer toe aan je geliefde. Wijd je keer op keer toe aan je geliefde. Als ik die cyclus vier of vijf keer terug zie komen, dan zit daar een herhaaldelijk patroon in. Duidelijke boodschap wat mij betreft. Hou dit eventjes vast. We gaan kijken naar Hosea. Een bruggetje. Koud bruggetje misschien. Is Hosea net zo'n bekend boek als Hooglied? Hebben we dat net zo vaak gelezen als Hooglied? De wat oudere profeten zijn soms lastig om te lezen, omdat de verhalen die erin staan heel erg toegespitst zijn ook op het volk van Israël. Dus je kan je soms afvragen, wat heb ik daaraan, om het zomaar te zeggen. Maar het verhaal van Hosea laat ons ook iets zien over die herhaaldelijke toewijding aan de liefde. Het verhaal van Hosea is eigenlijk opgeschreven door Hosea zelf. Dat is sowieso duidelijk. Daar staat geen discussie over. En Hosea leefde in de tijd van koning Jerobeam de III. We kennen hem allemaal. Onder leiding van deze koning kende het land Israël grote voorspoed. Grote voorspoed in economisch opzicht, qua welvaart. Maar, zoals u weet, heerst er altijd één heel groot gevaar in economische welvaart of in voorspoed. En dat is, je hoeft niet meer te vertrouwen op God. Als het goed gaat, dan hebben mensen snel de neiging om te denken, waar heb ik God nou eigenlijk voor nodig? Het gaat toch goed met mij? Nou, dat was ook een tijd waarin het volk Israël verkeerde. Het boek is waarschijnlijk kort voor 722 voor Christus geschreven. En dat denken we omdat we de val van Samaria niet meer benoemd zien worden in het boek Hosea. Verder niet, is leuk om te weten, hoeft u niet per se te onthouden. Wat wel belangrijk is, dat er drie belangrijke thema's genoemd worden in het boek van Hosea. Het eerste thema is geestelijk overspel. Het tweede thema is het kennen van God. En het derde thema is gevoel voor afwijzing. Laten we daar eens wat dieper op ingaan, wat nader naar kijken. Geestelijk overspel. We zien dat Hosea in zijn boek continu verwijst naar het huwelijksverbond en de trouw die binnen dat verbond plaats moet vinden. Daar begint hij eigenlijk al mee als hij het boek opent. En we zien in het verhaal, we gaan er zo meteen ook nog wat van lezen, we zien in het verhaal dat Hosea ook de vergelijking maakt of een parallel trekt. Het geestelijk verklaart, het verbond tussen man en vrouw, verklaart hij geestelijk als de relatie tussen God en in dit specifieke geval het volk Israël. Nou, ik zei net al, het volk Israël, dat kende een tijd van welvaart, dat ook bijvoorbeeld goden van andere landen hun land waren binnengekomen. En omdat het goed met ze ging, dachten ze dat ze dat ook te danken hadden aan die andere goden die hun land binnengekomen waren. Dus ook Israëlieten begonnen in die tijd Baal te aanbidden. En Hosea die omschrijft dat heel duidelijk als overspel. Als je als man, laat me zeggen, overspel pleegt met een andere vrouw, of als vrouw overspel met een andere man, dan is dat precies hetzelfde als wat Israël in deze tijd deed tegenover God. Zij aanbaden niet God, maar ze aanbaden andere goden. Als je dat leest, dan zou het bij jezelf eigenlijk de vraag op moeten roepen, hoe is mijn relatie met God? Aanbid ik hem? Is hij mijn enige koning? Is hij de enige die ik dien? Of zijn er misschien andere goden, andere belangrijkere zaken in het leven dan God? Maak ik andere dingen belangrijker dan God? Hecht ik meer waarde bijvoorbeeld aan geld, aan welvaart? Hecht ik meer waarde aan het geliefd zijn door anderen dan aan het geliefd zijn door God? Ben ik meer tijd kwijt aan tv kijken, aan wat dan ook, dan aan God? Hoe is onze relatie, hoe is onze verhouding met hem? Dat is eigenlijk een vraag die je zelf zou moeten stellen, in mijn optiek, die ik mezelf gesteld heb, laat ik het dan zo zeggen, toen ik dit las. En Hosea die verbindt daaraan het kennen van God. Want het overspelige volk, zoals hij dat schreef, bedreef deze zonde omdat zij niet goed wisten wie God voor hen was. Zij kenden God niet meer. En weet je, God zelf die klaagt daarover in het boek Hosea, via Hosea. Lees maar met me mee in Hosea 4 vanaf vers 6, of eigenlijk alleen vers 6. Daar staat, mijn volk komt om doordat het met mij niet vertrouwd is. Ze kennen mij niet. Jij wilde het niet met mij vertrouwd maken, daarom wil ik niks meer met jou te maken hebben. Je zult mij niet meer als priester dienen. Jij hebt de wet van je God verwaarloosd, daarom zal ik jouw kinderen verwaarlozen. Hele duidelijke, hele krachtige boodschap die God hier via Hosea naar het volk toe uit. Het feit dat zij overspel plegen is omdat ze God niet meer kennen. Ze hebben hem niet genoeg gezocht. En daarom roept Hosea op om die wetten van God, want dat was de manier waarop het volk van Israël God kon leren kennen, door de wetten en door de profeten, waarom Hosea oproept om die opnieuw te leren kennen. In Hosea 6, vanaf vers 1, daar staat, kom, laten we teruggaan naar de Heer. Hij heeft ons verscheurd, maar hij zal ons genezen. De hand die sloeg zal ons verbinden. Hij redt ons na 2 dagen van de dood en de 3e dag doet hij ons opstaan. In zijn nabijheid zullen wij leven. Dan zullen wij hem kennen, ernaar jagen om de Heer te kennen. Even zeker als de dageraad zal hij komen. Hij komt naar ons als milde regen, als de lenteregen die de aarde drenkt. Zo'n overduidelijke oproep van Hosea. Er is eigenlijk maar één manier om die relatie tussen God en het volk Israël opnieuw te herstellen. Door hem opnieuw te leren kennen. Door, hoe zegt hij dat? Kom, laten we teruggaan naar de Heer. Hij heeft ons verscheurd, maar hij zal ons ook genezen. De hand die sloeg zal ons verbinden. Dat zegt ook iets over het karakter, over de liefde van God. Het is een God die straft op het moment dat het niet goed gaat met het volk Israël, maar ook een God die met zijn armen wijd open staat op het moment dat ze zich weer bekeren en terugkeren naar hem. Op het moment dat ze de profeten aanhoren en de wet weer ter harte nemen om God opnieuw te leren kennen. En dan als derde punt, het derde thema van het boek Hosea, is het gevoel van afwijzing. En u kunt zich misschien voorstellen hoe God zich voelde toen het volk Israël zich van hem afkeerde. Hij had hen door de woestijn geleid. Hij had hen nieuw land gegeven. Hij had hun welvaart gebracht. En wat deed het volk? Zij gingen andere goden aanbidden. En misschien kunt u zich een klein beetje voorstellen hoe God zich dan voelt. Want ik geloof dat God een God is met emoties. Dat zien we ook door de hele Bijbel heen. Dat mag u ook geloven. God is een God met emoties. Zijn hart kan pijn gedaan worden. Hij kan huilen om wat wij hem aandoen. En Hosea die begreep dit ook. Hosea, daar mogen we van uitgaan, die begreep hoe God zich voelde. Want Hosea had namelijk een hele bijzondere opdracht meegekregen van God aan het begin van zijn roeping. Misschien weet u welke opdracht dat was. Maar Hosea, en we lezen het in Hosea 1 vanaf vers 2 al. Hosea kreeg de opdracht om te trouwen met een vrouw. Die vrouw die heette Gomer. En Gomer was een hoer. Dat was een prostituee. Gomer was een vrouw die overspelig was. Een vrouw die haar man bedroog. Hosea wist wat afwijzing was. Die roeping die had God aan Hosea gegeven. Ik denk ook om hem duidelijk te maken. De roeping of de boodschap die God door hem aan het volk Israël kenbaar wilde maken. Doordat Hosea wist hoe het was om bedrogen en verlaten te worden, wist hij ook hoe het was voor God om het volk Israël de rug toe te zien keren. Hosea die luisterde wel naar God. En in die tijd was dat sowieso al bijzonder hè, wat hij deed. Dat zou nu zelfs nog bijzonder zijn, denk ik tenminste. Maar hij luisterde naar God en hij trouwde met deze vrouw, met Gomer. En samen met haar heeft hij kinderen gekregen. 3 kinderen, waarvan het laatste kind niet eens van hem was. Het was van een andere man. Dus we kunnen daaruit concluderen dat zijn vrouw Gomer ook tijdens hun huwelijk gewoon nog steeds overspelig was. En God zei tegen Hosea, geef deze 3 kinderen de volgende namen. Het eerste kind moet je Jisrael noemen. En dat betekent, God zaait het. Want hij zal een einde maken, zegt God, aan het koninkrijk van het huis Israëls. Dat is nogal een stevige waarschuwing die je dan meegeeft aan het volk. Want daarom waren die namen bedoeld. Zodat het volk ook kon zien door de namen van de kinderen van Hosea wat God tot hen wilde zeggen. En het tweede kind wat hij kreeg, dat was lo ruchama. En dat betekent zonder erbarming. Want, zei God, ik zal me niet meer ontfermen over Israël. Weet je, als jullie je van mij afkeren, zei God, dan zal ik me ook niet meer over jullie ontfermen. Dan kan ik jullie niet beschermen. Want er is geen sprake van een verhouding, van een relatie. En het derde kind dat hij kreeg, dat was dus dat buitenechtelijke kind, betekent niet mijn volk. Want gij zijt mijn volk niet en ik zal de uwe niet zijn. Ik zie hierin hoe God zich voelt. En ik kan me voorstellen, nou, ik kan me eigenlijk niet voorstellen gelukkig, maar hoe Hosea zich gevoeld zou moeten hebben. In dit hele boek Hosea staat eigenlijk, compliment aan jou Sanne. In het hele boek Hosea staat eigenlijk één woord heel centraal. En dat is het Hebreeuwse woord geset. En het Hebreeuwse woord geset, dat betekent liefde. Maar dat is niet zomaar liefde, zoals wij die kennen, van ik hou van je, of ik heb je lief, of een oppervlakkige liefde. Het woord geset, dat kunnen we eigenlijk moeilijk vertalen, maar dat betekent zoiets als loyaliteit. Het betekent liefdevolle vriendelijkheid. Het laat iets zien over liefde die staat voor de trouw, voor het verbond tussen twee personen. En dat woord zien we door het hele Bijbelboek heen komen. En Hosea heeft die liefde gekend. Want hij hield echt van zijn vrouw, van Gomer. Hij hield van haar. Hij heeft ook twee kinderen met haar op de wereld gezet. Maar er brak ook een tijd aan dat hij die liefde kwijt was geraakt. Voor zijn vrouw Gomer. En ik kan me voorstellen dat dat zo rond de tijd is van het derde kind. Dat zij overspel had gepleegd. En een buitenechtelijk kind verwekt had. We weten ook overigens dat zijn vrouw daarna, na die periode van het krijgen van drie kinderen, opnieuw terug is gegaan de prostitutie in. Prostitutie. En hoe pijnlijk moet dat geweest zijn voor Hosea? Om je vrouw waar je van houdt, of in ieder geval van gehouden hebt, om die opnieuw de prostitutie in te zien gaan. Dat lijkt me verschrikkelijk. En dan mogen we ook die parallel trekken naar hoe God tegen het volk Israël aankeek. Want daar is het leven van Hosea ook opgestoeld of voor bedoeld geweest. Hoeveel pijn God gehad heeft dat die relatie verbroken werd, laten we zeggen. En we lezen in het verhaal van Hosea dat Hosea vervolgens zijn vrouw terughaalt. Haar ook straft voor wat ze gedaan heeft. Wat op zich een opmerkelijke straf is, zou je haast kunnen zeggen. Want hij straft haar door een tijd lang geen gemeenschap met haar te hebben. En in die periode dat ze wel weer bij hem is, en dat is bijzonder. In die periode dat ze wel weer bij hem is, begint hij opnieuw verliefd op haar te worden. De liefde die hij voor haar kende, die komt opnieuw terug. En dan denk ik weer eventjes aan wat we net gelezen hebben in Hooglied. Op het moment dat de bruid en de bruidegom bij elkaar kwamen, bij elkaar waren, werd het verlangen om samen te zijn, werd het verlangen naar een relatie opgewekt. En ik denk dat het heel logisch is, dat is ook heel natuurlijk. Op het moment dat je samen bent, op het moment dat je elkaar beter leert kennen, ga je meer van elkaar houden en ga je bouwen aan het opwekken van dat verlangen. En wat mij betreft is dat dan ook de les die we uit het boek Hosea mogen halen, uit het verhaal wat we hier lezen. Zonder herhaaldelijke toewijding en het kennen van de ander kan er geen sprake zijn van een levende relatie. En dat geldt niet alleen voor het verbond tussen de man en de vrouw, tussen Hosea en Gomer in dit geval. Dat geldt ook, en misschien wel juist, voor het verbond tussen God en zijn volk. En in Hosea lezen we dat het gaat over het verbond tussen God en het volk Israël. In het Nieuwe Testament lezen we, en dat weten wij ook, dat dat verbond ook voor ons geldt. Omdat Jezus de vervulling is van dat verbond. En omdat Jezus ook de brug tussen God en ons als niet-Joden, als niet-Israëlieten, laat maar zeggen, geslagen heeft. Zodat wij als gemeente, als christenen, ook de bruid van Christus mogen zijn. Dus die les die Hosea hier aan het volk Israël meegeeft, door zijn hele leven, die les die geldt vandaag aan de dag ook voor ons. Zonder herhaaldelijke toewijding en het kennen van de ander kan er geen sprake zijn van een levende relatie. En als ik daarnaast hou de les die ik uit Hooglied gehaald heb, wijd je keer op keer toe aan je geliefde, keer op keer in Hooglied en een herhaaldelijke toewijding in Hosea, dan zie ik dat het absoluut noodzakelijk is. Nou wordt het misschien een beetje dwingend bijna. Maar ik geloof ook dat dit een belangrijke boodschap is. Dat het absoluut noodzakelijk is om je keer op keer toe te wijden aan je relatie met God. En voor mij is het antwoord op de vraag hoe onvoorwaardelijk is Gods liefde eigenlijk wel duidelijk. Ik denk dat de liefde van God onvoorwaardelijk is. God houdt sowieso ontzettend veel van ons. Wat we ook doen, het maakt niet uit. Hij houdt van ons, omdat hij ons gemaakt heeft naar zijn beeld en gemaakt heeft met een plan. Ik geloof dat God sowieso van ons houdt. Maar als er sprake mag zijn van een relatie, dan geloof ik dat er wel voorwaarden zijn. Voorwaarden waar wij ook aan mogen voldoen. Als wij een relatie willen hebben met de levende God die zoveel van ons houdt, als wij die liefde die hij voor ons heeft ook tot ons willen nemen en willen kennen, dan zullen we daar zelf ook in moeten investeren. Dan mogen we herhaaldelijk onszelf aan hem toewijden. Dan mogen we keer op keer hem zoeken, hem leren kennen. De Israëlieten moesten dat door de wet doen. Wij hebben inmiddels veel meer waardoor we God mogen leren kennen. We hebben de wet, we hebben de voorschriften die Jezus ons gegeven heeft. We hebben de voorbeelden die Jezus ons gegeven heeft in zijn leven. We hebben profetieën die we terugvinden in de Bijbel. Profetieën die we vandaag aan de dag nog steeds mogen ontvangen. En we hebben het gebed, waardoor we ook met Christus mogen communiceren. Ik geloof, als er sprake is van een relatie, dat er ook communicatie in plaats mag vinden. En communicatie is in mijn beleving en mijn ervaring niet alleen maar lezen wat hij ooit gezegd heeft, maar dat is nog steeds van vandaag aan de dag. En het gebed wat ons gegeven is, dat mogen we nog steeds gebruiken om God beter te leren kennen. Dus hoe doen we dat? Keer op keer toewijden aan God. Keer op keer investeren in onze relatie met hem. Eigenlijk is het antwoord op die vraag net zo moeilijk als dat het makkelijk is. Want ik denk dat het antwoord op die vraag eigenlijk het volgende is. Jezelf toewijden aan God doe je door te stoppen met de dingen die je afhouden van God. En ik realiseer me, omdat het ook mijn ervaring is, dat het veel en veel makkelijker gezegd is dan gedaan. Omdat het stoppen met de dingen die je afhouden van God, betekent soms stoppen met de dingen ja, die je goed voelen, waar je je prettig bij voelt. Ik noemde net voorbeelden als financiële zekerheid. Dat je, als je daar je zekerheid in stelt in plaats van in God, dan zal het fijn voelen als je genoeg centjes op de bank hebt bijvoorbeeld. Alleen op het moment dat het je van God afhoudt, als het een blokkade vormt om je toe te wijden aan hem, dan denk ik dat het goed is om daarmee te stoppen. En het mooie is, en dat zie ik dan ook wel weer, het kennen van God en het investeren in je relatie met hem is zowel een voorwaarde als een reden voor onze toewijding. En ik hoop dat ik dat een beetje duidelijk kan maken. Het is een voorwaarde dat we God kennen om hem lief te hebben. Maar het is ook een reden om hem lief te hebben. Om te weten wie God is, om te weten wie de God is die ons zo lief heeft, moeten we hem leren kennen. Op de manieren die ik net al zei. Door zijn woord te bestuderen, door in gebed, dus in gesprek met hem te gaan. En dat is een les die we ook uit Hosea halen. Hè? Zij kennen mijn woord niet. Hè? Dat is een duidelijke les die ik daarin teruggezien heb. Maar door te weten wie de God is die ons zo lief gehad heeft, zullen we meer en meer gaan verlangen naar hem. Als we God beter leren kennen, en dat zien we ook in Hooglied terug, elke keer dat de bruid en de bruidegom bij elkaar komen, wordt het verlangen aangewakkerd. Willen ze nog grager en nog liever bij elkaar zijn. Dus het kennen van God is zowel een voorwaarde als een reden om hem lief te hebben. En om onszelf aan hem toe te wijden. Wat ik wil doen is jullie oproepen. En mezelf oproepen. Om ons meer en meer aan God toe te wijden. Om het soms gemakkelijke deel van het leven los te laten. Om het comfortabele van 's avonds lekker op de bank ploffen, beentjes omhoog, filmpje aanzetten, om dat los te laten en de Bijbel erbij te pakken. Misschien werkt het voor jou, werkt het voor u om een half uurtje per dag stille tijd te gaan houden. Moet je er een manier voor bedenken, een ritme of een systeem. Of misschien werkt het om in plaats van de radio aan te zetten in de auto, een keer een preek te luisteren of een christelijke cd op te zetten. Ik weet het niet, voor iedereen heeft daar zijn eigen manier op. Maar het is wel ik wil je oproepen en ik wil mezelf oproepen. Om vanaf vandaag, en misschien wel in de komende vakantieperiode, ons keer op keer meer en meer aan God toe te gaan wijden. Omdat zijn liefde het waard is. Amen.